Goedemiddag gemeente, fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst in de Grote Kerk. En hartelijk welkom ook aan iedereen die vanmiddag te gast is bij ons of later de dienst meeluistert. Vanmiddag is voorganger dominee De Vreugd uit Amersfoort. Collecte, er zijn deze dienst twee collecten. De eerste is bestemd voor het werk van Kees en Rahel den Toom. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 68, vers 16 en 17. En iedereen een gezegende dienst gewenst.
Gemeente, laten we een ogenblik stil zijn voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed hebben. We zingen samen Psalm 25, de versen 2 en 4. Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Gemeente, wij doen in verbondenheid met de kerk van Christus van alle plaatsen en alle tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij nog een keer op Psalm 25 en nu het zevende vers. Psalm 25 vers 7. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Eeuwige en heerlijke God, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer, Jezus Christus. We danken u dat we met de lofprijzing en de belijdenis van uw naam vanmiddag samen mogen zijn. Als gemeente van de Heere Jezus, verbonden met uw wereldwijde gemeente, verbonden met Israël, uw volk. Wij danken u voor het geschenk van de zondag, dag van rust, stilte hier in dit huis, te midden van een wereld boordevol, verbijsterend en vaak ook zo verwarrend geweld. Wij danken u dat u ons dit geeft, dat wij voor de tweede keer op deze zondag samen mogen zijn als uw gemeente. Dat is niet vanzelfsprekend. Wij belijden u dat we dat niet verdiend hebben vanuit onszelf, zondige mensen als we zijn. We danken u dat u ons aanziet in uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die de weg voor ons heeft vrijgemaakt, waar we juist deze weken op weg naar Goede Vrijdag en Pasen bijzonder bij mogen stilstaan. We danken u dat u ons in hem, om hem onze zonden vergeeft en ons alles schenkt wat wij nodig hebben. We prijzen uw naam, uw grootheid, uw goedheid. Wij bidden samen om uw zegen, de zegen van uw aanwezigheid. Wij belijden het voor u, Heere, dat wij deze dienst niet tot een goede dienst kunnen maken. We hebben u zelf nodig, lichtende leiding van uw Heilige Geest, zoals u dat ook beloofd hebt. Wij pleiten op die belofte. Wij bidden u, wees in ons midden, o God. Wees in ons midden als uw woord mag worden geopend en laat zo uw woord werkelijk opengaan door het licht en de leiding van uw Heilige Geest. En laat ook onze oren, maar vooral ook onze harten open mogen zijn. En geef ons dat wij zo iets van een ontmoeting met u mogen ervaren in het samen zijn van de gemeente. U kent ons met alles wat we hebben meegebracht, de kerk in. Wij bidden u, Heere, dat u ons leiden wilt, dat u ons aanraken wilt, dat u ons een goed en een rijk samenzijn wilt geven. Dat bidden wij u voor onszelf hier in de kerk en voor allen die nu of later de dienst nog zullen volgen. Zie ons aan in uw ontferming. Bouw de gemeente in dit samenzijn. Spreek, Heere, uw gemeente luistert. Wij bidden het u in de naam van de Heere Jezus, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij lezen op deze zondag midden in de lijdenstijd uit het evangelie van Lucas en uit de tweede brief van de apostel Petrus. Uit Lucas lezen we hoofdstuk 9, vers 28 tot en met 42. Lucas 9, vers 28 tot en met 42. En over dat gedeelte, de verheerlijking op de berg en wat direct daarop volgt, gaat de preek vanmiddag ook. Lucas 9, vers 28 tot en met 42. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij, Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem, het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door de slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Het gebeurde de volgende dag, toen zij van de berg afdaalden, dat een grote menigte hem tegemoet kwam. En zie, een man uit de menigte riep: Meester, ik bid u, kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind. En zie, een geest grijpt hem en meteen schreeuwt hij. En hij doet hem zo stuiptrekken dat hij schuim op zijn mond krijgt. Hij gaat nauwelijks bij hem vandaan en mishandelt hem. En ik heb uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar ze konden het niet. Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier. Terwijl hij naar hem toe ging, wierp de demon hem tegen de grond en deed hem stuiptrekken. Maar Jezus bestrafte de onreine geest, genas het kind en gaf het aan zijn vader terug. Tot zover de lezing van het evangelie. De tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, vers 16 tot en met 21, is onze tweede lezing. 2 Petrus 1, vers 16 en volgende. Daar schrijft de apostel: Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Wij gaan, gemeente, ter inleiding op de verkondiging zingen gezang 173 uit het liedboek Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. Direct na het amen van de verkondiging zingen wij gezang 445 uit het liedboek, alle drie de versen. God heeft mij zijn zoon gegeven, door het geloof nam ik hem aan. Gezang 445. Gemeente van Christus, de verheerlijking op de berg. Wat moet dat een wonderlijke ervaring geweest zijn voor de discipelen, maar ik denk ook voor de Heere Jezus zelf. Jezus gaat met drie van zijn vertrouwde discipelen de berg op. Weet het wel, denk ik, een berg is in de Bijbel de plek waar je dichter bij de hemel bent. We lezen nogal eens in het evangelie dat Jezus de stilte, de eenzaamheid opnoemt bij het gewoel van de mensen waar hij elke dag door omgeven is vandaan om contact te zoeken met zijn Vader in de hemel. Bemoedigd, gesterkt te worden in een vertrouwelijk gesprek. Zo ook nu. En dan als Jezus in gebed is, is het alsof een gordijn wordt weggeschoven. En we plotseling een blik kunnen slaan in een wereld van licht en heerlijkheid, die hemelsbreed verschilt van onze wereld. Jezus is aan de laatste periode van zijn leven begonnen, u kent het evangelie. Hij heeft de eerste stappen gezet op de weg die hem leidt naar kruis en dood. In de voorgaande versen in het evangelie van Lucas heeft hij voor de eerste keer zijn lijden en sterven aangekondigd. De zoon des mensen moet veel lijden, verworpen worden, overgeleverd worden. Hij weet dat hij naar Jeruzalem gaat om te lijden en te sterven, om zijn weg te volbrengen. Het wordt steeds donkerder om hem heen. Weten dat je binnenkort sterven moet, dat is een harde ervaring. Zeker als het gaat om een gewelddadige dood. En Jezus weet dat hij een gewelddadige dood zal sterven in Jeruzalem, de stad van God. Maar nu aan de ingang van de lijdensweg deze heel bijzondere ervaring op een berg ergens in Galilea. Voor enkele momenten breekt de duisternis uiteen en het licht stroomt naar hem toe en over hem heen. Zijn gezicht begint te stralen. Maar zijn kleding wordt stralend wit. De glans van de hemel valt over Jezus heen, daar op die bergtop in Galilea. Hij werd van gedaante veranderd, vertelde de evangelie. Als je de tekst letterlijk weergeeft, dan staat er met een Grieks woord dat we allemaal kennen: hij onderging een metamorfose. Een ware metamorfose. Dan denk ik, laten we maar geen moeite doen om sterke woorden en uitdrukkingen te vinden voor dit gebeuren. Ik denk dat menselijke woorden volstrekt ontoereikend zijn om het diepe geheim van dit gebeuren werkelijk weer te geven, te vertolken, de draagwijdte, de volle omvang daarvan. Duidelijk is, de lichtende heerlijkheid, de glorie van God komt op Jezus. En door die goddelijke glans wordt hij zelf een lichtende en licht uitstralende gestalte. De hemelse heerlijkheid waaruit hij zelf afkomstig was, breekt even door de nederige gestalte heen die hij had aangenomen. Zijn leven wordt helder, transparant zou je kunnen zeggen, tot op de heerlijkheid van God. Dat is dus Jezus. In de heerlijkheid van de eeuwige. Dan verschijnen er twee personen, twee figuren op het toneel. Mozes en Elia. U kent ze natuurlijk. Ook de kinderen weten wie Mozes en Elia waren. Twee grote figuren uit de geschiedenis van Israël. Mozes, de man van de uittocht, de verbondsluiting, de wetgever, man van de Torah. Elia, de grote profeet, in de traditie van Israël, na Mozes, de grootste profeet. Bovendien ook voorloper van de Messias, Ze worden in de profetie aangekondigd. Mozes en Elia. Twee steunpilaren van het verbond van God met Israël. De wet en de profeten. Zeg maar vertegenwoordigers van wat wij het Oude Testament noemen. Het Nieuwe Testament hier in gesprek met het Oude, in ontmoeting met het Oude. Want die twee horen bij elkaar. Zo hebben wij de Bijbel ook gekregen. Twee delen samengebonden in één band, om zo te zeggen. Ze horen bij elkaar. Het is boodschap van de levende God. En ook die twee mannen, Mozes en Elia, stralen. En ze spreken, vertelt de evangelist, met Jezus over zijn weg. Lucas zegt heel veelbetekenend, zij spraken over zijn heengaan, over zijn vertrek, over zijn uitgang, die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Stiekem denk ik, wat heb ik daar graag bij gestaan, om te horen wat ze met elkaar bespreken. Er staat een heel veelbetekenend woord, dat in de vertaling eigenlijk niet zo uitkomt. Voor het woord heen gaan of weggaan of uitgaan staat het woord exodus in het Grieks. Mozes en Elia spreken met Jezus over de exodus die hij gaat volbrengen in Jeruzalem. Kostbaar woord. U voelt het. Jezus gaat de exodus volbrengen. Meteen gaat het boek Exodus open, om zo te zeggen. De uittocht, de bevrijding uit het land van de angst, de slavernij, de duisternis. Op weg door het water van de Rode Zee, door de dood heen, door de woestijn, naar het land van de belofte. Gods toekomst, het land van melk en honing. Niet waar, dat is Exodus. Lees maar na in het boek dat deze naam draagt. Tweede boek van de Torah. God verloste zijn volk eenmaal uit de doodsnacht van Egypte en slavernij en zette het op weg door de woestijn naar het land van de belofte. Dat gaat Jezus volbrengen. De weg van Israël. Jezus is de knecht des Heren, de Messias van Israël. Hij is het ware paaslam dat in de nacht van de uittocht geslacht werd, het bloed op de deurposten gesmeerd. Hij is het ware paaslam. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, zei Johannes de Doper van hem. Hij gaat de weg van kruis en dood. En door de dood heen naar de opstanding. En daarachter de grote toekomst van God. Het beloofde land vloeiende van melk en honing. Gods heerlijk koninkrijk. Dat is Jezus Exodus. En niet voor zichzelf, maar ter wille van ons. Zo mogen en moeten we het evangelie altijd weer horen. Wij zijn daarin de geadresseerde. De weg van Jezus is ontegenzeggelijk een zware weg, die geen mens ooit had kunnen volbrengen. Maar Mozes en Elia, de wet en de profeten, de Torah en de profeten, betuigen Jezus dat het de weg van God is. De weg van de verzoening. En van de verlossing. En daarom een uiterst zinvolle en heilzame weg. In het plan dat met eerbied gesproken alleen de Heere God zelf heeft kunnen bedenken. Wel, heel de boodschap van het oude verbond is op dat moment in gesprek met Jezus en verzekert hem. Deze weg is Gods weg. Ik ga, o God, om uw wil te doen. Had hij zelf gezegd. U vervult, zeggen Mozes en Elia tegen Jezus, wat wij gesproken hebben. U verwerkelijkt wat de Torah en de profeten zeggen en bedoelen. Vervulling van de wet in volstrekte gehoorzaamheid. vervulling van de profetie in de Exodus die Jezus volbrengt. Ik denk, gemeente, dat we mogen zeggen dat dat voor de Heere Jezus ja toch wel een geweldige bemoediging is geweest aan de ingang van zijn zware lijdensweg. De weg die hij opgaat, de zware worsteling die hij aangaat, mag hij zich vastklampen aan de zekerheid: deze weg is Gods weg. De weg van de Vader, die hij al in Mozes en de profeten had uitgetekend. Deze weg leidt naar Gods doel, de volbrachte Exodus, het volbrachte werk, de heerlijkheid, de glorie van de opstanding, van donker naar licht, door lijden tot heerlijkheid. Aan het einde van de weg wacht hem de stralende heerlijkheid van de God van hemel en aarde. De metamorfose van Jezus hier op deze berg in Galilea verkondigt Pasen en de toekomst van God. Het land vloeiende van melk en honing. De duisternis heeft niet het laatste woord. De machten van duisternis en dood worden overwonnen. Geweldige boodschap. En de discipelen, ze slapen. Zullen die mannen daar zwaar om vallen? Ik heb me afgevraagd, wat zou ik nou gedaan hebben als ik daarbij geweest was? Misschien was ik ook wel in slaap gevallen. Zo zijn wij mensen. Net als later in de hof van Gethsemane, waar Jezus verwijtend tegen ze zegt: kunnen jullie niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid dat je niet in verzoeking valt. Wakker geworden zien ook zij de glanzende heerlijkheid die over Jezus gekomen is. En ze zien die twee mannen. En blijkbaar herkennen ze ze direct, Mozes en Elia. Ook voor hen heeft dit gebeuren een geweldige betekenis. Ze hadden de grootst mogelijke moeite gehad met de weg van de meester. Vooral Petrus was er nog fel tegen ingegaan toen Jezus over lijden begon te spreken. Dat mag geenszins gebeuren. En nu dit. Die stralende heerlijkheid van de hemel. Vandaar, en ik denk dat we dat zo goed kunnen begrijpen, dat ze dat moment zo lang mogelijk willen vasthouden. Hoogtepunten wil je vasthouden, nietwaar? Liever in de heerlijkheid op de berg dan weer naar beneden, dal in, alle ellende. Daarom het spontane voorstel van Petrus om 3 tenten te maken. Voor iedereen 3 tabernakels. Want ze beseffen dat ze Gods heerlijkheid aanschouwen. Die woonde, lees maar in Exodus, in de tabernakel die Mozes in opdracht van God had laten bouwen. Tabernakel, tent van de ontmoeting, tent van de samenkomst. Later ook de tempel. Ik wil in jullie midden wonen, sprak God. En daarom moest Mozes die tabernakel laten maken. Dat wil Petrus vasthouden. God in ons midden. Zijn heerlijkheid bij ons. Hij wil nooit meer anders. Niet meer naar beneden. Niet meer de woestijn door. De hemel op aarde voorgoed. Hij wist niet wat hij zei. Zegt Lucas dan. Want als Jezus met Mozes en Elia die tent geaccepteerd hadden, dan waren wij hier vandaag niet geweest. Dan was het verhaal niet verder gegaan. Dan was het niet tot Goede Vrijdag en Pasen gekomen. En de heerlijkheid daarna. Jezus kan niet voorgoed daar op de berg blijven met Mozes en Elia. God zelf maakt dat duidelijk. Er verschijnt een wolk over die 3 figuren. Wolk, lees maar weer in Exodus. teken van Gods aanwezigheid. De Shechina. De wolk die intrek nam in het heiligdom. Tabernakel, later in de tempel. Teken van Gods aanwezigheid. Uit die lichtende wolk klinkt de stem van God. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, en wie mijn zinnen welbehagen heeft. Luistert naar hem. God is heel dichtbij in die wolk, maar tegelijk verborgen. Dat is altijd zo bij de wolk van de openbaring. God laat van zich horen, maar hij laat zichzelf niet zien. Dat zouden wij mensen niet kunnen meemaken. Denk aan ander verhaal nog weer van Mozes in Exodus. Die vurig bidt dat hij iets van de heerlijkheid van God mag zien. Dat hij het gelaat van God mag zien. Wat doet God dan? Hij legt zijn hand op het gezicht van Mozes. Hij trekt aan hem voorbij en zegt het verhaal dan heel plastisch. Hij ziet alleen maar de achterste delen. Hoe zouden wij mensen de heerlijkheid van God kunnen aanschouwen? Dit is mijn geliefde zoon, zegt God, luistert naar hem. En dan is het allemaal voorbij. Na de stem is er alleen nog maar Jezus die daar staat, zoals we hem hebben leren kennen. Een gewone Joodse man, net zoals zij, alle drie. Niets meer te zien van heerlijkheid, van glorie. Later hebben ze het allemaal beter begrepen. Denk aan die woorden die we lazen, de tweede brief van Petrus, waar hij natuurlijk heel duidelijk naar dit gebeuren verwijst. Toen wij u de macht en de komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, zijn wij geen fabels, geen verhaaltjes nagevolgd. Maar wij spraken als ooggetuigen van zijn luister. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen door de verheven majesteit dit woord tot hem gericht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij zelf uit de hemel gehoord, toen wij met hem waren op de heilige berg. Onvergetelijk moment natuurlijk voor Petrus en zijn twee collega's. En daar voegt Petrus er nog aan toe. Hierdoor kreeg het woord van de profetie zoveel kracht voor ons, nog veel meer gezag dan het al had. En ook jullie doen er goed aan op dat woord van de profetie acht te geven. En zo, gemeente, is dit een hele indrukwekkende prediking. Dat gebeuren op de berg onthult ons opnieuw het geheimenis van Jezus. Jezus, een gewone man uit Galilea, een Joodse man uit Galilea. Maar hij hoort bij God. Hij draagt het licht van God. Hij komt, om zo te zeggen, uit de wereld van God. Hij deelt in de glorie en de luister van de Vader. God uit God. Licht uit licht. Dat komt hier op een heel bijzondere manier tot uiting. Jezus, zo mag je het zeggen, God in ons midden. Het mens geworden woord van God, zegt het begin van het evangelie van Johannes, u kent die woorden. Het woord is vlees geworden, is mens geworden, heeft onder ons gewoond. En dan gebruikt ook Johannes in dat begin van het evangelie een heel opvallend woord. Dan gaat het weer om een tent. Hij heeft onder ons getabernakeld, als je dat woord letterlijk vertaalt. Zijn tent, zijn tabernakel onder ons opgeslagen. Dat is het woord, het Exodus. God wil wonen te midden van zijn volk in een tent, later in de tempel. En onnavolgbaar verrassend. God maakt dat helemaal duidelijk in het woord dat vlees werd. Hij wil wonen bij de mensen. En daarom, deze Jezus, delende in de heerlijkheid van God, blijft niet op de berg in het licht. Nee, hij gaat weer naar beneden. Het dal in. Het donkere dal in. Hij is immers op weg naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. Dit is uw gang naar Jeruzalem. Heden Hosanna, morgen kruisigt hem. Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen. De berg af. En na die topervaring op de berg, de dalervaring. Wonderlijk en spannend dat die twee episoden zo dicht tegen elkaar aanstaan in het verhaal van het evangelie. Een donkere dal van deze wereld, waar mensen strijden en lijden en ook zondigen en ongelukkig zijn en de dingen verknoeien en aangevreten worden door de macht van de duisternis. Verblijf op de berg was een intermezzo, een bemoediging, even een doorkijk naar wie Jezus werkelijk is. Maar nu is er de weerbarstigheid en de duisternis van het dal weer. En daar in het dal is de nood van de wereld. Mensen zijn samengekomen om Jezus te zien, Jezus te ontmoeten, naar zijn woorden te luisteren. En te midden van die menigte een wanhopige man. Wanhopig omdat zijn kind, zijn zoon, zijn enige er zo erg aan toe is. Kind dat verscheurd wordt door demonische machten. Een duivel die werkt in een jongen met vallende ziekte. Nou, u voelt het schrijnende contrast tussen de topervaring op de berg en de duisternis van het dal. En dan mogen we zeggen, Jezus moest daar naartoe. Hij moest naar het dal. Dat kon niet anders. En hij wilde ook. Hij kan en wil niet boven blijven in de heerlijkheid van de heilige berg. Hij wil naar beneden, naar de mensen, naar die man met dat zoontje. De discipelen hebben hem niet kunnen genezen. Jezus moet er naartoe. En dat is juist het evangelie. Jezus, God in ons midden. Hij is één van ons. Onze wereld, dat is de plek waar Jezus werken wil en werken moet. Onze wereld waar de machten van haat en onderdrukking, van zonde, ziekte en dood heersen, het dal. Die machten wil hij te lijf gaan op hun eigen gebied. Daarom is hij in deze wereld verschenen. Hier bestraft hij de onreine geest, maakt het kind gezond en geeft het aan zijn vader terug. Straks begeeft hij zich in de nacht van Gethsemane, die intense worsteling van Jezus aan de vooravond van zijn sterven. Straks gaat hij de nacht van Golgotha in. 3 uren dikke duisternis. Als zelfs de natuur, om zo te zeggen, de adem inhoudt. Als Jezus heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dal van de schaduw van de dood. De verlatenheid van vloek en oordeel. Waar hij in wilde gaan. En die hij wilde dragen. Jezus had geen angst om zijn handen vuil te maken. Hij wil leven, werken, strijden, lijden en ook overwinnen in het dal bij ons. Ja, we mogen zeggen, hij is zelfs gekomen om de heerlijkheid van de berg uiteindelijk te brengen in de nood van het dal. Dat is inderdaad het wondere evangelie. Wie het vatten kan, die vatten het. Je mag het geloven. Vandaag nog is Jezus bij ons, naar zijn eigen belofte. Zoals hij was, zo is hij. Hij gaat nog over de straten van deze wereld. Zijn boodschap wordt tot aan de einden van de aarde gebracht. Hij is nu thuis bij zijn vader in de hemel. Maar juist ook daarom bij ons mensen op aarde. God met ons. Vlees en bloed geworden. Hij is te vinden bij mensen die in nood en dood verkeren. Mensen in de dreiging van ziekte en dood. Mensen die wanhopig in zorg kunnen zitten soms. Maar dat is de troostrijke boodschap van het evangelie voor ieder die het geloven wil. Zo'n Messias, zo'n verlosser. We hebben hem nodig. We mogen hem ontmoeten. God heeft mij zijn zoon gegeven. Door het geloof nam ik hem aan. Hij ging door de duisternis en de heerlijkheid wacht. Straks komt hij in stralende heerlijkheid. Om de heerlijkheid van die berg in Galilea op de aarde te brengen. In de doorbraak van het Rijk van God, het Rijk van de Messias. God voorgoed te midden van de mensen. Dat is de geweldige boodschap van het evangelie. Mozes en Elia spraken daarover met Jezus. En Jezus werd bemoedigd om die weg verder te gaan. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. En hij komt nog, heel gewoon. Met zijn boodschappen door zijn geest. Om ons, de mensen in het dal, tot onze verrassing te laten delen in de heerlijkheid van de berg. En er is echt niets liever dat hij doet dan dat. U en mij laten delen in de heerlijkheid van de berg. De geweldige belofte van zijn overwinning en van zijn grote toekomst. Prachtig evangelie. Dit is mijn zoon. Mijn geliefde, zegt God, luistert naar hem. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Machtige en heerlijke God, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor het samen zijn van de gemeente van morgen en vanmiddag. Wij danken u voor het woord van uw openbaring. Voor uw stem die ook vandaag tegen ons zei, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Dat het woord dat vandaag verkondigd is, vruchten mogen dragen. In ons hart, in ons leven, in de gemeente. Geef dat we het mee mogen nemen. Ons leven van elke dag in. En maak in uw woord onze gang en onze treden vast. Leid ons de weg van de vreze des Heren. Achter Jezus aan. Samen met al uw kinderen. Samen met Israël uw volk, op weg naar de heerlijkheid van uw glorievolle toekomst, die Jezus in zijn exodus verworven en ontsloten heeft. Wij bidden u voor elkaar, voor de gemeente, de kerkenraad, voor allen die taak hebben binnen de gemeente, geef dat we allen onze plek ook mogen kennen. We bidden u voor mensen die pijn en moeite, zorgen en verdriet kennen. Ontferm u, genadige God, dat de kracht en de troost van het evangelie duidelijk mogen worden, juist ook in zoveel dalsituaties in dit leven. Wij bidden u voor onze kinderen, onze kleinkinderen. Wilt u ze vasthouden in uw genade en trouw en leiden op de weg van de Heere Jezus. Bouw en bewaar zo uw gemeente hier en wereldwijd. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen uw gemeente die het kruis van verdrukking en vervolging moet dragen. In zoveel situaties in deze wereld. Houdt u ze staande door de kracht van uw geest. Bidden u voor deze wereld in zoveel nood en gebrokenheid. In zoveel duisternis en dood. Ontferm u, genadige God. Laat uw heerlijkheid doorbreken. Voor de volkeren bidden wij u, bijzonder ook voor uw eigen volk Israël. Wij zijn er de verwonderde getuigen van, dat u de kinderen van Israël thuis brengt op de bergen van Israël en in de stad van God. Leid ze, bescherm ze, bewaar ze, leid ze met ons naar uw toekomst. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem. En dan beseffen wij dat wij ten diepste bidden om de verschijning van de Zoon des Mensen in heerlijkheid, straks op zijn grote dag, de Messias. Een licht tot verlichting voor de volkeren en tot glorie van uw volk Israël. Ontferm uw genadige God over deze wereld. Breek alle geweld van de boze, opdat uw rijk zal zegevieren. En de aarde vol zal worden van de kennis van uw naam, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Vader, Zoon en Heilige Geest, te prijzen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zingen ons slotlied Psalm 45 uit de Nieuwe Berijming, de versen 1 en 2. Met luider stem breng ik de koning hulde. Psalm 45, 1 en 2, nieuw berijmd. Gemeente, gaat nu heen in de vrede van Christus. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen des Heren. En wees een zegen op de plek waar God u heeft gesteld. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.